Ik wil gaan beginnen. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik binnenkwam hier werd mijn humeur gelijk een stuk beter dan het was. Want ik zie op het sheet, op het scherm staan, 9 december 2018. Dat betekent dat we de verkiezingen al gehad hebben en dat de kiezer weer wijs gesproken heeft, want ik zit hier weer. U zult vandaag een voorbeeldige voorzitter hebben, want het gaat vanavond over centen, heb ik geen verstand van, dus ik zal me alleen met het gesprek bezighouden. Dat is denk ik alleen een voordeel. Is er iemand die niet akkoord gaat met de eenvoudige agenda zoals die er nu ligt? Dan stel ik vast dat we daar allemaal mee eens zijn. En dan denk ik dat we mede gezien de tijd het woord geven aan de ambtelijke organisatie die met zijn presentatie gaat beginnen.
Dank u wel. Ik trap meteen af. Mijn naam is Nazarene Mediati. Ik zit hier als senior planeconoom sinds anderhalf, twee jaar. Heb samen met mijn collega de nota Bovenwijks en een ambtelijke groep vormgegeven. Dus daar neem ik u graag in mee vanavond. Ik probeer een beetje richting u te praten, maar ik moet ook de microfoon in de gaten houden voor de opname, begreep ik. De aanleiding voor de nota, om die te actualiseren, die zit vooral in het feit dat dat gewoon nu ook echt wel nodig was. Hij dateert uit 2009 de nota Bovenwijk, zoals u ook heeft kunnen lezen, bevat vooral ook een vertaling van alle gewenste infrastructurele en bovenwijkse investeringen naar een goed onderbouwd tarief. Daarom hebben we vooral ook even een terugblik gemaakt in de nota zelf en vervolgens ook een doorkijk gemaakt naar de nieuwe omgevingswet. Ik moet even het goede knopje indrukken, zie ik. Hoe hebben we dat gedaan? Dat hebben we gedaan met een interactieve werkgroep. En dat betekent dat we vanuit de disciplines infrastructuur, groen, parkeren, wonen en economie ook vooral gekeken hebben naar wat alle aspecten zijn die van belang zijn om een plek te geven binnen die nota Bovenwijks. En vooral ook gekeken hebben hoe we daar in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening een verantwoorde invulling aan kunnen geven. Maar vooral ook, en dat heeft u wellicht ook al gelezen, gezocht naar een transparante en een onderbouwde norm voor de afdrachten die we vragen vanuit ontwikkelende partijen. Wat is dan Bovenwijks? Echt de grote verkeers- en landschapsprojecten, simpel benaderd, die voor meer of één of meer ontwikkelgebieden noodzakelijk zijn. Dus dat betekent niet een rotonde aanwijzen en zeggen, nou, die zou wel eens voor meer ontwikkelingen van toepassing kunnen zijn. Nee, een aantal ontwikkelingen veroorzaken dat er een rotonde moet komen, hè, in plaats van een kruispunt. Die bovenwijkse infrastructuur, die kan op allerlei manieren betaald worden. Zodra die bovenwijks is, gewoon via de grondexploitaties, omdat er aan eengesloten gebieden zijn, kunnen zijn die in zich een bovenwijkse voorziening hebben. Maar als alleen die grondexploitaties daar gebruik van maken, dan regel je dat gewoon via die grondexploitaties. Via de private weg en dan maak je een anterieure overeenkomst. Dat betekent dat we op het moment dat derden plannen ontwikkelen, we aan hen vragen om een bijdrage te leveren aan die bovenwijkse voorzieningen. Of als we geen anterieure overeenkomst sluiten en initiatiefnemers wel bijdrage willen vragen, dan doen we dat via een exploitatieplan bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Natuurlijk proberen we ook altijd nog de subsidies en bijdragen daarbij te betrekken. Maar als dat bij elkaar onvoldoende is, dan zal er ook vanuit de algemene middelen moeten worden bijgedragen. Sterker nog, er zal bijna altijd vanuit de algemene middelen moeten worden bijgedragen. Want alleen als het alleen toerekenbaar zou zijn aan ontwikkelgebieden, dan spreek je de bovenwijkse reserve aan. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar ook de bestaande voorraad heeft profijt van bovenwijkse investeringen. Dat kostenverhaal is verplicht. In principe loopt dat via de grondexploitatie, voor zover dat ontwikkelgebieden betreft, of via de investeringen die via de normale begroting verlopen, het programma Nieuwe Lasten of de kadernota. Daarbij al even een voorschotje op zeg maar, de projecten die genoemd zijn, de investeringsprojecten die genoemd zijn in de nota. Dat zijn geen projecten waar overal besluitvorming is heeft plaatsgevonden, of niet in alle gevallen. Dat die er zou moeten komen, maar op basis van toekomstvisie is wel bepaald dat er mogelijk ingrepen moeten worden gedaan. Pas op het moment dat die ingrepen worden gedaan, kunnen ook die kosten pas verhaald worden uit de reserve. Maar in eerste instantie bij grootschalige investeringen wordt dat via het normale PNL-proces en de kadernota's vastgesteld. Nou, zoals al gezegd, er moet echt een koppeling zijn tussen de bovenwijkse voorzieningen en de locatieontwikkeling. Dus de nieuwe ontwikkeling moet veroorzaken dat die infrastructurele ingreep of maatschappelijke ontwikkeling noodzakelijk is. En dan kan ook bepaald worden in hoeverre er sprake is van een profijt vanuit die ontwikkelgebieden. En in hoeverre dat dan proportioneel toerekenbaar is. Dus in het voorbeeld van een rotonde die ik net gaf. Als er een x-aantal woningen in een nieuwe wijk bijkomen, dan betekent dat dat de verkeersstromen toenemen met een x-percentage. En daarmee kun je ook iets zeggen over toerekenbaarheid. Bijdragen van ruimtelijke ontwikkelingen, dat zijn voorzieningen vanuit de gemeentelijke structuurvisie. Meer van landschappelijke aard. Meer in het licht van nou, groencompensatie zou je dat kunnen zien. De grotere groenere ingrepen. Die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de totale gemeente. Alleen die is niet afdwingbaar in de zin van op het moment dat een partij wel meewerkt aan een ontwikkeling. Een bestemmingsplan wordt gewijzigd. Dan kunnen we niet in een exploitatieplan regelen dat een bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling daaraan mee wordt betaald. Anders dan die infrastructurele ingreep. Dat kan wel. Dat is ook allemaal via de kostensoortenlijsten van de wet op ruimteordening geregeld. De nota die we opgesteld hebben, hebben we bewust in twee delen opgeknipt. Een beleidsdeel die vooral een vertaling geeft van de wet en regelgeving. Wat is de theorie binnen welke kaders we tot een uitvoeringsdeel moeten komen. En in dat uitvoeringsdeel zijn met name alle projecten geïnventariseerd. Toekomstige infrastructurele projecten. En daar is ook de link gelegd naar het ontwikkelprogramma. En dat ontwikkelprogramma, de grootte daarvan, die bepaalt vervolgens, is mede bepalend voor de norm die je als tarief bovenwijs kunt gaan hanteren. En vooral die knip in beleidsdeel en uitvoeringsdeel, omdat we gemeenten hebben naar de toekomst toe vooral ook de nadruk te leggen op de koppeling met de praktijk. En dus jaarlijks ook moeten kijken naar welke investeringen moeten nu worden gedaan bovenwijks. En is die norm nog legitiem? Moet die hoger, moet die lager? Dan wel past het nog binnen de prognoses zoals die gedaan zijn. We maken hem voor 10 jaar in principe. Maar jaarlijks verandert er in de RO best nog wat een en ander. Die projecten die we geïnventariseerd hebben, die hebben we in de nota opgenomen. Waarbij met name spoorkruisingen als Noord, afslag 38 van de A15, echte bovenwijkse voorzieningen, als bovenwijkse voorzieningen zijn benoemd, die al eerder in besluitvorming zijn geweest, waarvoor al kredieten zijn afgegeven.
Voorzitter, mag ik even vragen? Afslag 38 zit daar, zeg maar, het hele verhaal van knoop 38, zeg maar, de hele fietsroute zeg maar, van de route van de Olympiasingel tot Oosterhout in, of is het echt alleen een stukje afslag?
Volgens mij.
Ik dacht het bedrag van de 23,5 miljoen te herkennen, maar.
Ja, de exacte begrenzing.
Maar je mag later,
kan ik u later ook wel even
vragen. Ja. Maar ja. Het is wel, als beoogd is, zeg maar, dat grotere gebied. Dan is het misschien goed om nog even naar de naamgeving te kijken. Want de afslag is natuurlijk maar een beperkt stukje van dat traject.
Ja. Volgens mij gaat het hier met name om het deel wat destijds al in krediet is afgegeven. Omdat de relatie gelegd is naar... maar ik zal daar ook, als dat anders is, nog even op terugkomen. Wat hier vooral bedoeld is te zeggen is dat daar waar eigenlijk al dekking was voor deze middelen, of voor deze voorzieningen, dat we met de investering, of met de nota bovenwijks, en de reserve bovenwijks die daarmee gecreëerd worden, eigenlijk een beroep doen op de reserve in plaats van op de algemene dienst. En daarmee een stukje vrijval van middelen in de algemene dienst verantwoord hebben georganiseerd. Het toerekeningspercentage van al die projecten in de nieuwe ontwikkeling is gemiddeld 25%, heb ik hier genoteerd. Dat wil zeggen dat we in die inventarisatie van die projecten steeds gekeken hebben naar wat is nou redelijkerwijs toerekenbaar aan het nieuwe programma ten opzichte van het bestaande programma. Dus de toevoeging, woningvoorraad of anderszins toevoeging aan de bestaande voorraad. Daarvan hebben we gezegd, oké, dat betekent dat die nieuwe ontwikkelingen 25% van de investering moeten kunnen dragen. En dus dat ook de berekeningsgrondslag is voor de uiteindelijke norm die per woning is toegerekend. Nou deed ik iets verkeerd. Dat ontwikkelprogramma en die planperiode, die is 10 jaar. Voor de woningbouw hebben we daar een link gelegd met de woonagenda. Die woonagenda die is vastgesteld nog niet zo lang geleden, waarbij een woningbouwprogramma is gehanteerd van 1400 woningen tot 2024. Nou ja, 10 jaar, dan moeten we iets verder kijken dan die 2024. Mede gezien ook het vraagstuk rondom de woningbouwcontingentering en mogelijke aantallen die dat kan opleveren straks bij actualisatie van ook de woonagenda en de afspraken met de provincie, hebben we dat voorlopig voorzichtig ingeschat in het kader van ook de bandbreedte die daarvoor gegeven is in andere beleidsstukken, gesteld op 100. Het percentage betaalbare woningen in die woonagenda is 29%. Dat is een belangrijke factor ook in de bepaling van de norm. Ik kom daar in een volgende sheet nog even op terug. En van die 1400 woningen is natuurlijk al een heel groot deel.
Hoe zit het? Dus de andere 61% is niet betaalbaar? Staat dat er nou? Of? Ja, ik zit voor het eerst aan tafel boven 5, dus ik zit heel veel vraagtekens. Ik denk, ik ga toch maar eens een vraag stellen. Percentage betaalbare woning is 29%, dus 71% is niet betaalbaar.
Dat is die 29% sociale huur, of hoe je het ook zou willen noemen, dat is het aandeel betaalbare woningen uit de woonagenda.
Sorry, dat is duidelijk. Ja.
Van die 1400 woningen in het programma, 1500, waarmee we gerekend hebben, daar is natuurlijk al een groot deel gecontracteerd en die hebben al een bijdrage geleverd aan de reserve bovenwijs conform afspraak in anterieure overeenkomsten. Daar kom ik zo dadelijk ook nog even op terug. Nou, van de bedrijventerreinen, daar verwachten we eigenlijk geen bijdrage bovenwijks meer. Er is gewoon geen nieuw programma bedrijventerreinen. En ook u kent de discussie RPW, neem ik aan. Waar er met name gekeken wordt naar wat is er maximaal straks nog, wat kunnen we nog behouden in planologische capaciteit in plaats van wat kunnen we nog toevoegen. We hebben...
Dan zijn de bovenwijkse bijdragen van bijvoorbeeld Park 15 al verrekend.
Voor Park 15 zijn specifieke afspraken gemaakt, waaronder bijdragen die je in dat kader zou kunnen plaatsen. Ja. Voor de woonagenda zijn de deelgebieden Noord, Oost en West gehanteerd. Ik weet niet in hoeverre u bekend bent met de voormalige indeling van de nota bovenwijks, maar die was alleen opgedeeld in Oost en West. En dat betekent dat Driel eigenlijk verschoven is van oost naar noord, om het zo maar te zeggen. Ik kom daar zo dadelijk in de tarieven. Kunt u ook zien dat we een onderscheid gemaakt hebben in Noord, Oost en West. Vooral ook omdat er om de aansluiting te houden met de woonagenda in die gebiedsaandeling. Hoe bepalen we dan die bijdrage bovenwijks? Dat was een huidige stand van ongeveer 1,5 miljoen. Er zijn al gecontracteerde bijdragen. Dat betekent dat nog niet alle bijdragen die zijn afgesproken zijn binnengekomen, omdat het programma nog gerealiseerd moet worden. Maar ook die hebben we in de tijd uitgezet. Er is een investeringsprogramma voor verkeers- en landschapsprojecten. Die hebben we geïnventariseerd en die staan in een paar tabellen in het rapport. Ik heb ze ook nog wel in deze presentatie zitten als daar nog vragen over zijn. De toerekeningspercentages, zoals ik net al aangaf. Hè, we moeten per investering, infrastructuur, groen, hebben we aangegeven van in hoeverre zou dat nou redelijkerwijs toerekenbaar zijn aan het ontwikkelprogramma. Wat is dan dat ontwikkelprogramma? Alleen woningbouw in dit geval, zoals ik net heb aangegeven, bedrijventerreinen, die worden niet meer ontwikkeld. Vervolgens hebben we een omzetting gedaan naar woningequivalenten. Dat vraagt misschien om wat nadere toelichting. Wij hebben het aandeel betaalbare woningen, de sociale huurwoningen uit de woonagenda. Daarvan hebben we gezegd, net zoals in de oude nota bovenwijks, 2009, daar rekenen we met een lagere norm. En dat betekent dat we die woningen voor de helft hebben meegeteld als woningequivalent. Dus die 1400 woningen uit de woningbouwprogrammering zijn in werkelijkheid een veel lager aantal woningequivalenten. En dat betekent dat je daarmee de bijdrage door een lager aantal woningequivalenten te rekenen, ook op een hogere bijdrage per woning zou uitkomen. Maar doordat de sociale huurwoning voor de helft meetelt, betaalt hij dus relatief weer minder. En de indeling in deelgebieden, daar zit ook weer die tariefdifferentiatie zoals die er in 2009 in zat. Die zat in alleen verdeeld over Oost en West. Daar hebben we nu Noord-Oost en West van gemaakt. Wat ik net al aangaf, dat leidt tot een verandering voor Driel.
Voorzitter, als ik daar nog even een vraag over mag stellen. Ik snap zeg maar, dat op dit moment er geen bedrijventerreinen worden uitgegeven. Presenteert het verhaal natuurlijk vooral zeg maar, vanuit ambtelijk perspectief. Dat is voor ons heel inzichtgevend. Maar we moeten natuurlijk als raad ook kijken van hoe werkt dit in de kaderstelling. Stel dat er wel een bedrijventerrein toch op een gegeven moment wordt ontwikkeld. En daar wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Ja. Dan hebben we daar dus op dit moment geen kaderstelling voor, omdat we bedrijventerreinen buiten beschouwing laten.
In het bepalen van de norm wel, voor hoe we daar mee omgaan voor het nieuwe ontwikkelprogramma zoals dat nu bekend is. Maar we hebben wel op pagina 25 van de nota een tabel opgenomen waar we zeggen, mocht het toch voorkomen dat we een nieuw programma gaan realiseren, dan rekenen we voor kantoren, voor bedrijven, kantoren en winkels en agrarische bouwblokken respectievelijk 10, 20 en 2 euro in Oost en in Noord en West 5, 10 en 2 euro. De ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvan zit in het nog te realiseren aandeel bovenwijks 100.000 euro en is nog 143.000 euro beschikbaar vanuit de huidige reserve. En daarbij hebben we de conclusie getrokken dat daarmee voorlopig voldoende dekking aanwezig is en dat die bijdrage er ook kan vervallen. Als ik dat even in hetzelfde licht plaats als de vraag die u net stelt, dan hebben we die vooral ook gekoppeld aan het feit dat deze bijdrage sowieso moeilijk afdwingbaar is. Niet via een exploitatieplan kan plaatsvinden en dat als je het anterieur al afspreekt, dat je dan wel een beperkte bijdrage kan afspreken, maar dat geen, zomaar te zeggen, zod aan de dijk zet. Dus er blijft nog wat over, wat op een later moment nog ingezet kan worden voor een eventueel nieuw project. De tarieven. Het huidige tarief 2009 in bovenaan de bovenste kolom 2500 en 1500 euro in Oost voor respectief de vrije sector en de betaalbare sector. Pardon. En in Noord en West ligt dat op de helft. En het nieuwe tarief komt daar net iets onder uit. Natuurlijk hebben we met name ook gekeken naar wat doet het met de betaalbare sector. Eigenlijk in de woonagenda is ook veel aandacht gevraagd voor de sociale sector en het stimuleren daarvan. Dus we hebben gemeend ook goed te moeten kijken naar de bijdrage die hiervoor gevraagd wordt. En zeker ook in lijn te handelen met wat er in het verleden daarover aan norm was vastgesteld. Dus uiteindelijk hebben we met name gekeken naar wat is de toerekenbaarheid van de investeringen aan de verschillende projecten. Hoe leidt dat tot welke norm leidt dat? Met als resultante dat we onderbouwd tot een vergelijkbare norm zijn gekomen.
Meneer Fruit.
Een kleine vraag, die tarieven, is dat per wooneenheid of is dat...
Per woning equivalent.
Oké, en hoe bijvoorbeeld vrije sector of betaalbare sector, traditionele verdeling?
Het tarief is per woning, sorry, het tarief is per woning. De norm is berekend op basis van de equivalenten.
En is ook rekening gehouden met een eventuele reserve, want net zei van, er zit ongeveer nog een ton in de reserve, dus dat is voldoende.
Er is rekening gehouden met de ton reserve was voor de ruimtelijke ontwikkelingen. De reserve Bovenwijk zelf zat al boven de miljoen. Samen met nog een aantal bedragen die al af zijn gesproken en nog binnen moeten komen. Dus die zit fors hoog. Dus met die er is rekening gehouden met het 25% van de totale investering na aftrek van de subsidies en de bijdragen die nog binnenkomen.
Ja, oké, helder, dank u wel.
Meneer Noordermeer.
Ja, in het raadsvoorstel staat heel optimistisch dat de verschuiving van Driel vooral een positief effect heeft.
Ja.
Dat is natuurlijk waar voor het deel, zeg maar, voor Driel zelf. Maar het betekent natuurlijk, de regio waar je Driel uit weghaalt, heeft het natuurlijk een, wordt de bijdrage dan voor de andere hoger.
Denk ik. Nee.
Dus, mijn vraag is even van, wat is dan het effect voor de regio Oost, doordat Driel daar niet meer toe gerekend wordt?
Ik redeneer andersom, als ik zo vrij mag zijn. We hebben door te rekenen met, zeg maar, de indeling die er gekozen is in de woonagenda, zijn we onder de huidige tarieven uitgekomen, waarbij er een extra positief effect ontstaat voor Driel.
Dat begrijp ik, maar als je dus de oude indeling had gehad, dan had Driel ook bijgedragen aan wat in Oost gerealiseerd wordt. En dan had daar dus het tarief lager geweest. Maar voor mij hoeft dat niet nu ter plekke, zeg maar, voorgerekend te worden. Maar ik zou het wel interessant vinden, ook vanuit de gedachte dat natuurlijk heel vaak het beeld is, en soms ook terecht, van alles gaat naar Elst. Maar hier zie je dus dat ook alle rekeningen naar Elst gaan. En dan is het goed om dat te weten.
We hebben serieus ook daar, dat is een terechte opmerking, daar hebben we zeker ook naar gekeken. Door deze indeling wordt naar onze mening ook meer recht gedaan aan de investeringen die rondom Els worden gedaan. En daarmee komt Driel in een vergelijkbaar spel terecht als de andere omliggende kernen. En hier staan nog de normen ook voor het geval, zeg maar, er toch nog kantoren, bedrijven en andere programma's worden gerealiseerd. Samengevat, wat we gedaan hebben, we hebben geprobeerd om op basis van een zo actueel mogelijk beeld van het investeringsprogramma en het bouwprogramma en de aansluiting bij de woonagenda te komen tot een onderbouwing. Onderbouwde normering voor die bijdrage bovenwijks. Zeker ook rekening gehouden met de toerekening aan betaalbare woningen. De deelgebieden nou ja, net nog even expliciet benoemd, met name ook nadrukkelijker gekeken, niet alleen bij die aansluiting met de woonagenda, maar ook het investeringsniveau aan de kant van Els is nu helemaal groter dan in de rest van de gemeente. Op totaalniveau is er sowieso een verlaging van alle tarieven. Voor de overige functies, ook al is die dat ontwikkelprogramma zeer beperkt, hebben we toch gemeend om die te moeten handhaven. Betekent ook dat dit, als we op deze manier vormgeven, andere overeenkomsten via deze methodiek blijven invullen, we ook de eventuele druk op grondexploitatie dan met het investeringenprogramma wat laten afnemen.
Meneer Roordemeer.
Nog even voor om zeg maar de techniek. Ik vind het een prachtige nota overigens, die ons heel goed zeg maar, aan het handje meeneemt. Nog even om de techniek goed te begrijpen. Wij praten straks in de raad over de fietsnota. En er liggen wat amendementen van GroenLinks. Bijvoorbeeld een amendement, geloof ik, over een vrijliggend fietspad rond langs de Lingen. Dus ga eens even uit van 1,5 miljoen wat dat kost. Dat zou normaal gesproken dan ook via deze systematiek, via het Fonds Bovenwijks, voor een deel zijn we in een bedrag per woning neerslaan. Om even, want die zit nu er niet in natuurlijk, want die zit niet in de fietsnota. Dus de fietsnota is zoals die nu in de raad ligt voorgelegd. Dus het zou betekenen dat de heffing per woning omhoog gaat. Even om een gevoel te krijgen.
Voor dit moment is er op basis van... Ik kom daar even op een stukje fietsnota terug. Hè. Maar op dit moment is er op basis van het bekende beleid en plannen voor de komende 10 jaar, als het gaat om investeringen in infrastructuur en groen, een investeringsniveau bepaald waarvan we ingeschat hebben dat daar gemiddeld genomen, hè, op basis van globale ramingen voor sommige projecten, 25% toerekenbaar is aan nieuw programma. Daar komt een norm uit die we in principe voor de komende 10 jaar toepassen. En daarmee zeg ik in principe, want jaarlijks gaan we ook actualiseren en toetsen of die norm inderdaad nog steeds voldoende hoog of laag is. Bij de vraag over de route langs de Lingen en het fietsnetwerk, daar is de eerste vraag, is dat inderdaad een bovenwijkse voorziening of is het een ruimtelijke ontwikkeling? Op het moment dat het een bovenwijkse voorziening is die... toegerekend kan worden aan nieuw programma, dus eigenlijk ook deels veroorzaakt wordt door nieuw programma, dan kom je te praten over de toerekenbaarheid en een eventuele aanpassing van de norm. Dus er zijn nog wel een aantal toetsingscriteria voordat je überhaupt komt tot aanpassing van de norm. De overweging is ook altijd van in hoeverre is er sprake van een afwijking van het investeringenprogramma wat je nu in de prognose hebt opgenomen. Ten opzichte van de realiteit. Het kan ook heel goed zijn dat er in de komende paar jaar keuzes worden gemaakt in het investeringsprogramma. Waarbij er projecten bijkomen, dan wel afvallen. Het gaat er met name om dat u nu op een verantwoorde manier transparant heeft uitgelegd. Hoe kom ik aan mijn norm? En beste ontwikkelaars, als u hier wil bouwen, dan vragen wij aan u een norm. Omdat wij ook in het belang van uw project investeren.
Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag over iets wat u helemaal in het begin zei. En dat is iets voor mij wat ik niet snap. Op een van de eerste dia's had u het over een anterieure overeenkomst met derden. En op dezelfde dia liet u zien dat de andere overheidsinstanties daar kennelijk niet bij horen. Subsidies en bijdragen van andere overheden. Wie moet ik dan me voorstellen bij derden, bij die anterieure overeenkomst?
Ontwikkelende partijen die het bouwprogramma realiseren.
Oké.
Op pagina 16 van de nota, ik had vanochtend al eventjes die vraag afgeschoten. Daar worden zeg maar de toekomstige projecten langsgelopen en toegelicht. Het viel me op dat daar 3 projecten in staan. Ik blader er nu even naartoe. Dat is waarvan ik deels al het idee had dat ze zijn afgerond. En die vervolgens ook niet worden toegelicht. Dus Dat heeft wat vragen op.
Ja, dat kan me voorstellen. Goed dat u zo kritisch gelezen heeft, want dit is een, met excuus, maar dit is de foute tabel die er op de een of andere manier toch ingeslopen is. Op het scherm staat de juiste tabel en daarin ziet u dat Centrum Elst daar niet tussen staat. Maar dat de bedragen niet anders zijn. Dus de optelsom in deze klopt. Dus wij onderzoeken nog even hoe we dit gecorrigeerd zijn kunnen krijgen. De juiste versie is wel in het, bij de vaststelling naar het college toe onderweg geweest.
En dan toch nog even, want de laatste twee projecten staan, worden niet textueel toegelicht, hè, in de nota, als ik het goed gezien heb. En ik dacht dat bijvoorbeeld bij de Olympiasingel Rotonde Rijksweg Zuid, die ligt er toch al? Of?
Ja, ook daarvoor geldt dat we die textuele toelichting, dat die er ergens uitgevallen is. Dus daar gaan we nog even reparatie voor organiseren.
Even voor de goede orde, pas uw verhaal af, want we beginnen nu wat terug te grijpen op andere dingen. Zijn er nog andere vragen en opmerkingen betreffende deze nota? Meneer Meeboer.
Een beetje de aansluiting bij mevrouw Bosdak wel, voorzitter. De fietsverbinding Betuwelijn, ik begrijp dat er een fietspaadje komt langs de Betuwelijn, daar staat 1,5 miljoen volgens mij. Dan komen de subsidies en bijdragen €750.000. En dan moet ik denken aan...
Bijvoorbeeld...
Ja, twee deskundigen aan tafel.
En we hebben het op 38 behandeld. En daar in die overeenkomst met de provincie is dat fietspad Betuwelijn opgevoerd.
En dat gaat dan ten koste van ten aanzien van de gebiedsrevisie die waar ook gelden voor vrijgemaakt zou worden. 5 ton
nou, staat erop. Ten koste, dat is een onderdeel van. En daar is geld voor de provincie dus in het kader van die gebiedsvisieontwikkeling voor gevraagd. En dat was ook een van de overwegingen waarom we natuurlijk dat amendement en die moties hebben ingediend. Dat we zeggen, ja, we hebben wel enig gevoel voor dat Reed zegt van, het is fijn dat je dat binnenhaalt voor die railterminal. Maar wij hebben nog een aantal andere wensen die je misschien niet binnen kan halen enzovoorts. Maar dat is een politiek debat wat we volgens mij
dat komt straks een tijd
verder voeren.
Meneer Van Heijden.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een algemene vraag en een meer specifieke vraag. De algemene vraag is van, in de stukken staat het ook, en u gaf het ook in uw inleiding aan, dat de huidige nota eigenlijk een aantal jaren is blijven liggen. Zo interpreteer ik het dan maar. Dat er niks mee gebeurd is, ook niet aangepast is. Mijn vraag is, waarom nu dan wel? En waarom niet 2 jaar gewacht tot we de omgevingsvisie hebben? Want die gaat weer een aantal veranderingen opleveren. Als je zegt van, nee, we willen het toch nu aanpassen. Waarom dan niet zo creatief geweest om de dingen die al bekend zijn, die in de omgevingsvisie gaan komen. Bijvoorbeeld en ook het uitvoeringsbesluit, dat ligt al in consultatie. Dus daar kun je ook wel dingen uithalen. Waarom dat dan nu niet meegenomen is?
Ja. De eerste vraag, waarom nu? Omdat het volgens mij vorig jaar, dat jaar daarvoor aangekondigd is dat het geactualiseerd zou gaan worden en nu tot uitvoering gebracht is. Maar er zijn meer redenen voor aan te wijzen. Neem bijvoorbeeld de woningbouwprioritering de komende discussies nog met het programma wat nog gecontracteerd zou moeten worden met ontwikkelende partijen. Waarin je mogelijk meer discussie krijgt over toerekening van kosten dan in het verleden. Hier nu echt een onderbouwde norm hebt liggen gerelateerd aan alle investeringen die je verwacht te gaan doen. Wat is dan de grondslag voor het bepalen van de norm, want daar gaat het dan vooral om. En wat mag je dan wel meenemen en wat mag je dan niet meenemen in het kader van de omgevingsvisie in wording. Moeten we ons baseren op vastgestelde beleidsstukken. En dat betekent dat we vanuit de toekomstvisie plus kunnen redeneren en eventueel actuelere beleidsdocumenten die vergelijkbare investeringen bevatten of aankondigingen voor investeringen. Dus ideeën om dingen te gaan verwerken of plannen te gaan verwerken in een omgevingsvisie zijn nog onvoldoende grondslag om daar de normen te baseren die vervolgens weer de grondslag zijn om kosten te verhalen bij derden.
Dus het is maar heel goed dat die studie naar die, ik denk dat het dus niet de afslag is, maar de hele knoop 38 er nu ligt. Want nu kun je hem ook hierin meenemen. Dat betekent dus ook dat we kinderop moeten zijn, dat we tijdig dat soort projecten in beeld brengen. Ik kan mij voorstellen dat daar nog wel een slag in te maken is. Maar goed,
meneer Verheyen.
Ja, misschien toch even in aanvulling op uw opmerking. Dat is ook een van de redenen waarom we gezegd hebben, laten we vooral ook het uitvoeringsdeel jaarlijks of tweejaarlijks actualiseren. Want dat houdt ook scherp in hoeverre je vanuit beleidsdocumenten aan moet sturen op het verhalen van die kosten.
Meneer Verheyen.
Ja, mijn opmerking was eigenlijk meer dat... Sorry, ik had even het woord.
Ik had twee vragen. De algemene vraag, die is nu beantwoord. Maar ik had ook een specifieke vraag.
Daar gaat u nu een antwoord op krijgen.
Nou, die heb ik nog niet gesteld.
Oh. Desalniettemin heb ik de vertrouwen dat u er antwoord op gaat krijgen.
En dat gaat voor mij is niet helemaal duidelijk op grond waarvan de gemeente ingedeeld is. Eerst in twee stukken, oost en west. En nu dan in drie gedeelten. Er wordt dan gerefereerd naar de woonagenda. Maar heeft dat dusdanig invloed dat daar die normen ook mee samenhangen? En waarom niet gezegd van, ja, alle kernen zijn gelijkwaardig. Overal moeten toch voorzieningen getroffen worden. En dan maakt het niet uit of je nou aan de oostkant of aan de westkant of aan de noordkant zit. Want er zit nog wel behoorlijk verschil in.
We hebben bewust gekozen voor de aansluiting met de woonagenda om, als je het hebt over de verdeling van de gemeente in woongebieden, daar een hele duidelijke aanleiding lag om dat op die manier te doen. En die aansluiting programmering en het aantal toerekenbare woningen, of andersom gezegd, de aan woningen toerekenbare investeringen, zijn daarmee dan ook enigszins in een kader te plaatsen. En zoals net aangegeven, de investeringen zitten vooral in Oost, maar dan in Oost zoals die nu neergelegd is, waarmee er in onze beleving ook een meer rechtvaardige verdeling van die norm tot stand is gekomen.
Maar wilt u daar dan mee zeggen dat de andere gebieden qua voorzieningen al op een hoger niveau zitten? Want dat mis ik dan, dat daar niet een inventarisatie naar gemaakt is.
Nee, de inventarisatie is over de volledige gemeente gedaan, maar als je kijkt naar het investeringsniveau, neem bijvoorbeeld de Rijksweg Noord, dan heeft dat natuurlijk een hele andere impact dan een investering die in een van de kernen, bijvoorbeeld Centrumplan Heteren, niet opgevoerd hier als bovenwijkse investering, omdat het puur een Centrumplan voor Heteren is en het binnen de afspraken al een kostendekkende exploitatie is. Maar waar de bijdrage en afspraken al voor georganiseerd zijn. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat het niveau van investeringen aan de kant van Elst vele malen hoger zijn ook. Ondanks dat het voorzieningenniveau op iedere plek nog wel zijn aandacht heeft.
Maar waarom dan niet gekozen bij de indeling alleen Elst? Hè? Omdat daar extra voorzieningen nog gemaakt moeten worden. En het overige gebied onder één noemer zetten.
Ja, een goede vraag. Maar vervolgens hebben we daar om nou te voorkomen dat we iedere andere indeling dan de woonagenda Dus we hebben het vooral ook gericht op eenduidig houden. En vervolgens vanuit die eenduidigheid en de aansluiting met de woonagenda. De motivatie ook gevonden om het dan dus ook maar zo te laten. En er geen aanleiding gevonden om het anders in te delen. Maar,
Voor mij is het een beetje appels met peren vergelijken. Maar...
Ik geef het woord nu aan meneer Verhaert.
Nou, ik ben geen jurist, maar ik ben een wetenschapper. En je kan 10 verschillende methodieken kan je opvoeren. Ik denk dat het juist heel goed is dat er nu een vergelijk wordt gemaakt met de woningen. Ik denk dat dat een hele logische is. Dus de opwerking appels met peren vergelijken vind ik echt niet opgaan. Ik denk dat dat juist een hele logische indeling is. Maar je kan meerdere methodieken toepassen. Het is meer van hoe ga je de prioriteiten leggen, maar dat is meer politiek. We gaan niet over een standaardisatie praten en daar gaat het vandaag over.
En consequent zijn.
En het is een informatiebijeenkomst, wil ik even tegen meneer Noorn meer zeggen.
Merk u bij.
Mevrouw Bos.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van wat u net zei over Centrum Heteren, want dat is alleen voor heteren, klopt natuurlijk. Maar hier staat in een kolommetje, even kijken wat voor pagina, 13 geloof ik, staat een kolommetje over de waterhuishouding in Brekenhof. Hoezo is dat dan een bovenwijkse voorziening? Misschien dat ik de waterhuishouding niet helemaal goed interpreteer, maar... In de nota.
Naar welke pagina?
13, in dat staatje onderin. Waterhuishouding de Brekenhof in Driel.
Ja.
Dat lijkt mij ook vrij...
De waterhuishouding Brekenhof en de bijdrage daaraan is ooit afgesproken op die manier met de ontwikkelende partij. En via deze route bevestigd. Dus al zodanig ook opgenomen.
En op welke partij... Dank u wel, voorzitter. Op welke partij duidt u dan op de projectontwikkelaar? Daar is mee afgesproken dat het bedrag volledig toe... Ik had al gezegd, voorzitter, ik had nog één ding wat ik wil vragen. U heeft het straks steeds gehad over voorzieningen en dat inderdaad gaat dan over die toerekenbaarheid. In Elst zijn er uiteraard meer voorzieningen nodig, maar uiteraard zijn daar ook veel meer woningen. Dus ik neem aan dat dat bijna gelijk opgaat. Dus in mijn boerenverstand zit dan zoiets, weinig woningen, weinig voorzieningen, veel woningen, veel voorzieningen. Dus dan zou het bedrag niet zo'n groot verschil hoeven te maken van wat er nu lijkt. Of is dat... Lekentaal.
Het ontwikkelprogramma komt vooral ook in Elst tot ontwikkeling. Woonagenda en woningbouwprioritering. En dus betekent dat ook dat de grootste bijdrage straks ook vanuit deze hoek komt. Als u dat bedoelt.
Ja, de grootste bijdrage, omdat de verschillen zo duidelijk gemaakt zijn. Dus als je in Noord en West zit... Is er een lagere kostenbijdrage als in Oost, omdat daar dus meer voorzieningen nodig zijn. Zo begreep ik het.
Ja, ook.
Maar keer het aantal woningen moet daar toch weer op hetzelfde uitkomen. Maar goed, ik ga het stuk nog eens goed lezen, misschien dat ik het wel snap.
Ja, hierin ligt een belangrijke relatie met het ontwikkelprogramma en de woonagenda en de woningbouwprioritering.
Oké, nog anderen? Meneer Verhaert.
Ik heb nog een hele andere vraag en dat is meer op het risicogebied. Ik denk dat het een heel goed stuk heel goed onderbouwd is. Wat ik me wel afvraag is van, hebben jullie ook rekening gehouden met onverwachte risico's of zitten hier risico's in? Je probeert natuurlijk een norm te zetten waar we de komende 10 jaar mee vooruit kunnen en dat heeft u heel duidelijk uitgelegd. Ik ben meer benieuwd van, als je kijkt naar beren op de weg, wat zou je kunnen verwachten? Stel dat er hele onverwachte ontwikkelingen zijn, kan je daarop anticiperen op een snelle manier of is dat heel lastig? Kunt u daar iets van zeggen?
De risicoanalyse doe je natuurlijk vooral op de investeringen zelf. 25% van die investering is toerekenbaar of wil je straks proberen te verantwoorden vanuit de reserve bovenwijks. En dat betekent dat er, als er een risico optreedt in een van de projecten, maar misschien ook wel een meevaller is in een van de andere projecten, het eigenlijk net zo werkt als in de begroting, dat je plussen en minnen zult tegenkomen in de toekomst. En dat anticiperen, dat zou ik dan vooral neer willen leggen in de fase van jaarlijks actualiseren, waarbij je ten tijde van verdere planontwikkeling ook nadrukkelijker kunt toetsen. Of de raming die nu gesteld is op basis van globale plannen inderdaad houdbaar is. Dan wel mee zal gaan vallen. Grosso modo is de aanname dus inderdaad gedaan dat we op basis van die gemiddelde norm de reserve kunnen voeden. Dat is de grondslag om de norm te bepalen. De verantwoording achteraf niet zozeer of minder een vereiste. We hebben nu aan de voorkant met name de onderbouwing gegeven voor de kosten die we verwachten te gaan maken.
Helder, dank u wel.
Nog anderen, of zijn we helemaal duidelijk geweest? Dan dank ik u voor uw presentatie. Dank ik de andere aanwezigen voor hun inbreng. En sluit bij deze de bijeenkomst.
Dank u wel.